broeders en zusters? Ben ik te verstaan? Ja? Oké. Nee, nog niet te verstaan. Nu wel. Ja? Oké. Ik kon me trouwens geen mooier lied wensen voor de preek dan dit lied. Want inderdaad, er is niet zo mooi als Gods woord. U zag net al onder de collecte iets over Thailand. En in 2011 had ik de kans om stage te lopen in Thailand. En in Thailand viel me op dat vrijwel alle mensen uitgesproken religieus waren. Zo zag je bijvoorbeeld voor elk huis zag je een geestenhuisje staan, waar mensen allerlei dingen offerden. Voedsel. Ook binnenhuizen waren er kleine altaartjes voor afgoden. En mensen offerden daar eten of geld, zeg maar, om de geesten tevreden te stellen. Of bescherming over zich af te roepen. En ik vond dat best wel confronterend om dat daar zo te zien. Om letterlijk zo afgodendiensten eigenlijk te zien. En bij afgoderij denken we meestal aan dit soort dingen. Of aan bijvoorbeeld indianen die om een totempaal heen rennen. Maar in ons land is er ook afgoderij. En meestal staan er geen afgoden in huis. Ja, afgezien van een boeddha-beeld misschien. Of een geesthuisje voor de deur. Maar toch is er een hoop afgoderij, denk ik, in Nederland. Tim Keller, een predikant uit New York, die heeft wel eens gezegd dat het menselijk hart een afgodenfabriek is. En een afgod is dan eigenlijk hetgene wat je het hoogste waarde in je leven geeft. En sommige van die dingen zijn duidelijk zichtbaar. En ja, vaak zien we ze vooral bij andere mensen en niet bij onszelf. Maar het is bijvoorbeeld geld wat als hoogste waarde dan in het leven is. Of het verafgoden van je carrière. Maar sommige afgoden zitten ook wat minder aan de oppervlakte. Zoals de flinke behoefte aan aanvaarding en acceptatie. Waardoor je continu moet bewijzen enzovoort. Kortom, er zijn ook bij ons allerlei afgoden te vinden. Vanmorgen wil ik met u bekijken in Koningen 2 Koningen 22. Hoe Jozia als koning omgaat met afgoderij. En wat wij kunnen leren van hem als persoon. Dus als u uw Bijbel erbij pakt, dan zullen we lezen uit 2 Koningen 22. Vers 8 tot 20. Dus 2 Koningen 22, vers 8 tot 20. En even voor het grote plaatje. Daar lezen we dus over koning Jozia, die nog maar 8 jaar oud is. Als hij de koning van Juda wordt, 8 jaar oud, stel je eens voor. Hij doet dus wat goed is in de ogen van de Heer. Dat lezen we dus aan het begin van hoofdstuk 22. En een van de dingen die hij doet, is het laten reinigen van de tempel. En dan wordt er dus een boekrol gevonden en dat is waar we beginnen met lezen. Dus we lezen in 2 Koningen 22 vanaf vers 8. Ik zal lezen vanuit de Herziene Statenvertaling. Toen zei de hoge priester Hilkia tegen de schrijver Safan: ik heb het wetboek in het huis van de Heere gevonden. Hilkia gaf die boekrol aan Safan en die las het. Daarna kwam de schrijver Safan bij de koning en bracht de koning verslag uit. Hij zei: uw dienaren hebben het geld dat in het huis gevonden is ingezameld. En in handen gegeven van de uitvoerders van het werk die aangesteld zijn over het huis van de Heere. Ook vertelde de schrijver Safan aan de koning: de priester Hilkia heeft mij een boekrol gegeven. En Safan las die de koning voor. Het gebeurde nu, toen de koning de woorden van het wetboek hoorde, dat hij zijn kleren scheurde. Toen gaf de koning de volgende opdracht aan de priester Hilkia, aan Ahikam, de zoon van Safan, Achbor, de zoon van Michaia, de schrijver Safan en Asaja, de dienaar van de koning: ga de Heere raadplegen voor mij, voor het volk en voor heel Juda, over de woorden van deze boekrol die gevonden is. Want de grimmigheid van de Heere die tegen ons is ontstoken is groot, omdat onze vaderen niet geluisterd hebben naar de woorden van deze boekrol en niet gehandeld hebben overeenkomstig alles wat er voor ons geschreven is. Toen gingen de priester Hilkia, Ahikam, Achbor, Safan en Asaja naar de profetes Hulda, de vrouw van Salem, de zoon van Tikva, de zoon van Harras, de beheerder van de priesterkring. Zij woonde in Jeruzalem, in het nieuwe gedeelte, en zij spraken met haar. Zij zei tegen hen: zo zegt de Heere, de God van Israël. Zeg tegen de man die u naar mij toegestuurd heeft: zo zegt de Heere, zie, ik ga onheil over deze plaats brengen en over de inwoners ervan. Namelijk al de woorden van de boekrol die de koning van Juda gelezen heeft, omdat zij mij verlaten en andere goden reukoffers gebracht hebben, zodat zij mij tot toorn verwekt hebben met al het werk van hun handen. Daarom zal mijn grimmigheid ontsteken tegen deze plaats en niet uitgeblust worden. maar tegen de koning van Juda, die u gestuurd heeft om de Heere te raadplegen, tegen hem moet u dit zeggen. Zo zegt de Heere, de God van Israël, wat betreft de woorden die u gehoord hebt. Omdat uw hart week geworden is en u zich voor het aangezicht van de Heere vernederd hebt, toen u hoorde wat ik tegen deze plaats en de inwoners ervan gesproken heb, dat ze tot een verwoesting en vervloeking zullen worden, en omdat u uw kleren gescheurd en voor mijn aangezicht gehuild hebt, daarom heb ik u ook gehoord, spreekt de Heere. Daarom zie, ik ga u met uw vader verenigen en u zult met vrede in uw graf bijgezet worden. Uw ogen zullen al het onruil dat ik over deze plaats ga brengen niet zien. Daarop brachten zij de koning verslag uit. Nou, het is een heel verhaal. En we zien hier een aantal verschillende dingen gebeuren die ik even kort zal verduidelijken. De tempel is klaarblijkelijk in een vervallen staat. En dat is waarschijnlijk gebeurd in de tijd van de slechte koning Manasse, dat een hoofdstuk eerder beschreven is in 2 Koningen 21. En het verbondsboek is dus tijdens zijn slechte heerschappij vergeten geraakt. Maar dan is er gelukkig koning Josia, die dus wordt omschreven als een voorbeeldige koning. En koning Josia is iemand naar Gods hart die de puinhopen van de vorige koningen op wil ruimen. En zo begint hij dus op een gegeven moment ook met de reiniging van de tempel. En bij het reinigen van die tempel wordt door de hoge priester Hilkia een boekrol gevonden. En in vers 11 lezen we dat het om het wetboek gaat. En eigenlijk is het heel vreemd dat dit boek gevonden moet worden. Want we weten uit het boek Deuteronomium dat het wetboek naast de ark van het verbond zou moeten liggen. En dat staat, als u thuis kunt u dat nazoeken, dat staat in Deuteronomium 31 vers 26. Dus met andere woorden, er zijn heel duidelijke richtlijnen over dat het boek daar zou moeten liggen. Dus hoe kan het nou dat het boek vergeten is geraakt? Toch is het dus verklaarbaar omdat het boek daar niet lag. De koning Manasse, die de afgoden diende, zou het boek daar dus niet willen hebben naast de ark van het verbond. Want het was waarschijnlijk wat te confronterend voor Manasse als dat daar zou liggen. En eigenlijk deed koning Manasse wat velen van ons vandaag ook doen. We stoppen het woord ergens weg, onder een dikke laag stof, op een plek waar het ons niet lastig kan vallen met moeilijke dingen. Dus het is eigenlijk niet zo goed wat koning Manasse doet. Maar goed, koning Josia laat de tempel reinigen en zo kan het dus dat die belangrijke woorden opnieuw gevonden worden en voorgelezen worden. Ander beeld wat we in deze tekst zien is dat Josia zijn kleren scheurt. En de kleren scheuren, dat is een teken van berouw. Want hij weet namelijk dat het volk zich niet gehouden heeft aan wat God geboden heeft. En dat er dus ook gevolgen aan vast zullen zitten, omdat ze zich daar niet aan gehouden zullen hebben. En hij scheurt dus zijn kleren als een teken van berouw. En dat vind ik een hele mooie reactie. Want dat is namelijk heel anders dan andere koningen soms deden. Notabene de zoon van Josia, koning Jojakim, verbrandt gewoon de woorden die uit Jeremia's boekrol voor hem voorgelezen worden. Dat staat in Jeremia 36. Maar dat is natuurlijk een vreselijke reactie. Dat je zo totaal onverschillig tegenover Gods woord bent, dat je jezelf verbrandt. Maar dat doet koning Josia gelukkig niet. Hij laat namelijk berouw zien. Nou, over dit tekstgedeelte zou je wel 10 verschillende preken kunnen houden. Er zit heel veel in om over na te denken. Maar vanochtend wil ik met u nadenken over koning Josia zelf. En wat geeft de Bijbel namelijk aan over waarom Josia een man naar Gods hart is? En wat kunnen wij daarvan vervolgens leren over hoe wij mannen of vrouwen naar Gods hart kunnen zijn? De Bijbel geeft wat aanwijzingen waarom Josia een goede koning is. Of iemand een goede koning was. In het boek Koningen, dat wordt meestal met vaste formuleringen benoemd. En in het boek Koningen gebeurt dat met de woorden van Deuteronomium. Namelijk, koning Josia wijkt niet af naar links of naar rechts. Dat zien we in vers 2 van het hoofdstuk. En dat is opmerkelijk, omdat dat over geen enkele andere koning van Juda gezegd wordt. En de uitspraak niet naar links of naar rechts afwijken komt vaak voor in de oproepen van Mozes aan het volk om Gods wet te houden. En dat wordt nog eens extra benadrukt in de Mozes' omschrijving van de ideale koning. Dat is in Deuteronomium 17, vers 19 en 20. Die ideale koning zou namelijk elke dag de Tora, het woord van God, moeten lezen en het altijd binnen handbereik moeten hebben. En de koning moet dus ook die wetten in acht nemen, zonder af te wijken naar links of naar rechts. En koning Josia doet dit dus. Koning Josia wordt ook op een tweede bijzondere manier omschreven. Dat lezen we in 2 Koningen 23, vers 25. Daar staat: Voor hem was er geen koning aan hem gelijk, die zich met heel zijn hart, heel zijn ziel en met heel zijn kracht tot de Heere bekeerd had. Overeenkomstig de hele wet van Mozes. En na hem stond zijns gelijke niet op. En als u een beetje uw Bijbel kent, dan hoor je natuurlijk de woorden van Deuteronomium 6 vers 4 daarin klinken. God lief hem met heel je hart, heel je ziel, al je kracht. En geen enkele andere koning, ook de andere rechtvaardige koning niet, wordt op deze manier omschreven. Dus die Jozua is een goede gast, om het zo maar even te zeggen. Want hij neemt Gods woord serieus. En zijn hart gaat naar God uit en hij toont berouw als God hem dus dingen aanwijst. Een andere ding wat we kunnen zien wat Jozua doet, is dat hij duidelijk afrekent met de afgodendienst. En daarom is hij ook een goede koning. Hij begint met een flinke beeldenstorm. En alle afgodsbeelden en alles wat met de verering van afgoden te maken heeft, wordt uit de tempel verwijderd en buiten Jeruzalem verbrand. En alle afgodspriesters in Juda en Jeruzalem worden ontslagen en de offerhoogte wordt ontwijd. De verblijven bij de tempel, waar gewijde prostitutie bedreven werd, stel je eens voor, bij de tempel. Alles wat met die publieke afgodendienst te maken heeft, dat wordt vernietigd. En ook worden de doden, of de geestenbezweerders en de waarzeggers worden gewoon uit de weg geruimd. Dus Jozua laat het niet alleen bij die goede voornemens, maar hij pakt werkelijk ook die afgodendienst aan. Nou ja, laten wij daar iets van leren als God ons dingen aanwijst, als wij dingen voor afgoden. Want alleen God komt de eerste, hoogste eer toe. Waarom is Jozua een goede koning? Hij is een goede koning omdat hij dus niet afwijkt naar links en naar rechts en dus binnen de Bijbelse kaders wil wandelen. Ook is hij dus een goede koning omdat hij afrekent met de afgodendienst en zich niet alleen zichzelf, maar ook het volk daarmee reinigt. En hoe komt het dus dat hij een goede koning is? En waarom wijkt hij niet af naar links en naar rechts? Dat heeft dus te maken met zijn omgang met God. Dagelijks is hij met het woord bezig. Tijdens de voorbereiding van de preek was ik wat aan het worstelen hoe ik nou concreet moest maken wat dit verhaal van Jozua nu voor ons aan praktische richtlijnen kan meegeven. En parallel aan dit verhaal van Jozua moest ik daarbij ook denken aan de smalle weg van het volgen van de Heer Jezus. Waarbij het ook zaak is om die smalle weg te blijven volgen en niet af te wijken naar links of naar rechts. Misschien kunt u Matthäus 7 vers 13 en 14 even opzoeken in de Bijbel. Matthäus 7, vers 13 en 14. Daar zegt Jezus: ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Ik weet niet of je wel eens naar Discovery Channel kijkt op tv. Maar op deze zender zijn soms mooie programma's. En laatst zag ik een documentaire over een koorddanser. Zo iemand die over een koord van de ene kant naar de andere kant loopt. Nou, de koorddanser in dit programma deed het wel even wat extremer. Want die liep van de ene kant van de Grand Canyon in Amerika naar de andere kant. Moet je zich voorstellen. Grand Canyon, 450 meter hoog. Als je daarvan afvalt, zonder veiligheidslijn liep hij, dan heb je een probleem. Met andere woorden, een kleine afwijking naar links of rechts zou ervoor zorgen dat die man 450 meter naar beneden zou storten. En op de weg van het koordje blijven is dus in zijn geval echt van levensbelang. En je moet dus ook heel bedachtzaam je stappen zetten, want het is een heel, heel smal pad. En Jezus' woorden, die we net gelezen hebben, laten ook zien dat de weg naar het leven ook smal is. En we zagen dus al dat koning Jozua niet afweek naar links of naar rechts. En zich dus ook heel bedachtzaam bewoog op die smalle weg in Gods koninkrijk. Maar in het Nieuwe Testament roept Jezus ons dus ook op om hem te volgen op die smalle weg. En Jezus laat ons in feite heel duidelijk zien hoe we niet afwijken naar links of naar rechts. En hoe we afrekenen met de afgoden, namelijk door hem te volgen. En Jezus gebruikt daar drie uitdrukkingen voor. Dat staat in Marcus 8, vers 34 en 35, als u dat ook even op wil zoeken. Dat is de laatste zoekopdracht die ik u zal geven. Marcus 8, vers 34 en 35. Daar zegt Jezus: laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en het evangelie, die zal het behouden. Ik vond het net ook mooi toen het naar voren kwam, toen de vraag of je lid wilde worden, zeg maar, de vraag die je moest beantwoorden, dat er gevraagd werd: wil je Jezus volgen? En die vraag hebben wij waarschijnlijk allemaal moeten beantwoorden. En als het goed is ons antwoord daarop ja geweest. Nou, ik zal proberen uit te leggen wat Jezus volgen inhoudt. Want vaak wordt deze tekst totaal verkeerd begrepen. Het eerste waartoe Jezus ons oproept in deze tekst is om onszelf te verloochenen. En dat betekent niet dat je eigen waarde omlaag haalt of je gevoelens ontkent. Of dat je jezelf geen geluk gunt of zo. Ik bedoel, de Bijbel praat ons geen persoonlijkheidsstoornis aan of zoiets. Maar het betekent ook niet dat je verstand op nul moet zetten. Maar het woord dat Marcus hier gebruikt in deze tekst, en wat bij ons vertaald is als verloochenen, betekent weerstaan, afwijzen, weigeren. In feite betekent nee zeggen. En verloochenen betekent voor ons in feite dat je je zelfbeschikkingsrecht afzweert. Het betekent dat je nee zegt tegen de grootste afgod die er is, namelijk jezelf vaak. En het betekent dat je nee zegt tegen alle rechten die je zelf denkt te hebben. En het betekent dat je die aanspraken die afgod die je zelf bent verwerpt en dat je nee zegt. En dat je eigenlijk zegt: nee, ik ken die heer ik niet. Want ik buig niet langer voor hem of haar, ik wil alleen buigen voor de Heer Jezus. En Jezus roept ons op om nee te zeggen tegen onszelf, zodat we ja tegen hem kunnen zeggen. En dat is enorm bevrijdend. Het tweede waartoe Jezus ons oproept in die tekst is om ons kruis op te nemen. En dat zijn woorden die we al vaak gehoord hebben, kruis opnemen. En daardoor vergeten we soms hoe weerzinwekkend die woorden eigenlijk zijn. En hoe die geklonken moeten hebben in de tijd dat Jezus ze uitsprak. Want de woorden kruis opnemen roept namelijk het beeld op van een misdadiger die zijn dwarsbalk moest dragen, waaraan hij openbaar terechtgesteld zou worden. Dus zo'n misdadiger pakte pas zijn kruis op wanneer de doodstraf over hem uitgesproken was. En zo iemand was in feite al dood wanneer hij dat kruis door de straten moest dragen. En zijn leven was al voorbij. En zo iemand op weg naar een kruisiging, die had al zijn aardse hoop en ambitie al moeten opgeven. En Jezus roept ons dus op om ons kruis te dragen achter hem aan. En hij roept ons op om onze aardse ambities als dood te beschouwen en alle plannen die we voor onszelf gemaakt hebben achter ons te laten. Nou, dat is nogal wat. En het kan inderdaad zijn dat hij daarna misschien bepaalde dingen weer in ons wakker roept, of dat hij alsnog je talenten gaat gebruiken. Maar in principe vraagt hij wel allereerst ons op te geven en over te geven aan hem. En in een maatschappij die gericht is op zelfontplooiing en het best uit het leven halen, zijn die woorden van Jezus vrij harde woorden. Maar ik denk ook dat het bevrijdende woorden zijn. Want wanneer we voor kiezen om onze eigen God te zijn, weten we vanuit de Bijbel dat we eigenlijk in slavernij van onze zonde leven. En er komt pas vrijheid wanneer we onze eigen valse kroon neerleggen en wanneer we ons kruis opnemen, achter Jezus aangaan en daarmee al onze aardse hoop en ambities opgeven. Het derde waartoe Jezus ons oproept is om ons leven te verliezen van hem. Nou, hoe verliezen we ons leven voor hem? Dat is door alles wat we zijn en hebben in te zetten voor hem en het evangelie. We zeggen tegen Jezus: hier hebt u mijn huis, mijn bankrekening, mijn gaven, mijn talenten, mijn verstand, mijn handen, mijn voeten, mijn mond. Het is allemaal voor u. Wilt u het gebruiken om uw grootheid te laten zien in mijn omgeving? Ja, opnieuw is dat natuurlijk weer iets riskants om te zeggen in een wereld die graag zekerheden wil hebben. Maar is zekerheid dan misschien niet de afgod van onze tijd? Iets wat ons afhoudt van het beter leren kennen van Jezus op dit gebied. Want wanneer u voor Gods troon komt te staan, is niets behalve uw investering in het koninkrijk van God van belang. Dat is het enige wat telt. Dus het is nogal radicaal wat Jezus van ons vraagt. Maar om een man of een vrouw naar Gods hart te zijn, net zoals Josia was, betekent dus dit pad te volgen wat hij ons geeft en om daarvan niet van af te wijken. Hoe kunnen we nou zien dat we Jezus nog niet ten volle volgen? Nou ja, om ons heen in de kerk vandaag zien we veel jaloezie, ruzieachtige sfeer, mensen die hun eigen zin willen doordrijven, overgevoeligheid, gepikeerdheid wanneer we geen erkenning krijgen, voor het werk of wanneer het zelfs niet opgemerkt wordt dat we alles verloren hebben omwille van Jezus. Andere tekenen zijn dat we geloven dat we recht hebben op de dingen die we hebben. En dat we daarin geen rekening houden met het koninkrijk van God. Dus we hebben recht op onze mooie auto's, op onze mooie huizen. Nou, ik noem maar even wat dingen. Maar wanneer de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. En wanneer die sterft, draagt die pas veel vrucht. En Jezus roept ons dus op om hem te volgen. En hij maakt het heel concreet en heel praktisch hoe wij hem kunnen volgen op het smalle pad. Waarom week koning Josia niet af naar links of naar rechts? Zijn geheim was de dagelijkse omgang met God door zijn woord. Dat moest hij binnen handbereik hebben. Ook de Heer Jezus zonderde zich af om zijn vader te ontmoeten. En om op dat smalle pad te blijven en niet van het koordje af te vallen, om het zo maar te zeggen, hebben we nodig dat we elke dag omgang hebben met God. Door zijn woord en door gebed. En dat horen van zijn stem, dat daagt ons uit om te volgen op dat smalle pad. En elke afgod die dan in de weg staat, in de pan te hakken. En eigenlijk is het een hele simpele boodschap deze morgen die ik u breng. Ik heb ook nog een opdracht waarmee u deze week aan de slag mag. Lees nog eens de verhalen over koning Josia en wat Jezus zegt over wat het volgen van hem inhoudt. En stel jezelf dan de vraag, wijk ik werkelijk niet af naar links en naar rechts? Volg ik Jezus dus op dat smalle pad? En welke afgoden in mij moet er dan nog aan stukken geslagen worden om dit steeds meer te gaan doen? Ik wil u oproepen, wees een volgeling naar Gods hart. Amen.